Goedenavond gemeente, van harte welkom in deze dienst op de vijfde Lijdenszondag. Fijn dat u hier in de kerk of thuis bij de dienst aanwezig bent. Vanavond zal dominee Van Maurik uit Kamperveen voorgaan. En hier in de kerk prijzen we als gemeente God in ons hart en worden de psalmen en liederen gezongen door twee gemeenteleden. Thuis wordt u van harte uitgenodigd om met elkaar de liederen en psalmen mee te zingen. De bloemen van deze dienst gaan met een hartelijke felicitatie van de gemeente naar Arend, Annemarie en Sanne van Hal, in verband met de geboorte van hun dochter en zusje Veerle. En ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit Psalm 9, vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. En vers 2. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in een geest verheugd. We zingen vers 1 en 2 van Psalm 9. De kerkraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, wij belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. In die naam mag ik u groeten, genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. We staan in deze dienst stil bij Openbaring 13. En daar gaat het over het werk van de duivel. Maar het is goed om te beseffen dat Openbaring een troostboek is, waar juist de hoofdboodschap is dat de duivel is overwonnen. En van die overwinning zingt Psalm 124 op een bepaalde manier ook. Daar mogen wij in elk geval die overwinning ook in zien. We zingen de versen 1 en 3 met hart, of thuis ook met onze mond. Psalm 124, de versen 1 en 3. We gaan ons geloof belijden en als antwoord daarop zingen we Psalm 121, vers 1. Psalm 121, vers 1 zingen we als antwoord op de belijdenis van ons geloof. We doen belijdenis met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En wij doen dan belijdenis in gemeenschap met de kerk van alle tijden en de kerk van alle plaatsen. Wij belijden: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. En op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Voordat we uit de Bijbel gaan lezen, willen we eerst bidden om de opening van het woord en het licht van de Heilige Geest. Laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we komen tot u en dan is onze hulp in uw naam. Dat hebben wij al beleden met die woorden van het votum. Dat hebben we net zingend in ons hart of misschien met onze mond ook alweer beleden. U bent onze toevlucht, u bent onze hulp en bij u vinden wij bescherming. En Heere, dank u wel dat als we dat zeggen, dat we dan mogen weten dat u de ultieme bescherming biedt in het werk van uw Zoon. In wat hij gedaan heeft door kruis en door opstanding, dat hij onze zonden meegedragen heeft en de duivel heeft verslagen. Wij danken u daar met name ook om, omdat we vandaag dan na gaan denken vanavond over Satan, de duivel. En dan danken wij u dat we dat zo mogen doen, dat we het eigenlijk hebben over een verslagen vijand. U, De Heere van hemel en aarde heeft in Jezus Christus de duivel al verslagen. En wij danken u daarvoor. We danken u daarvoor dat dat ons nu ook stevige grond onder de voeten geeft. Heere, we bidden u, als we dan vanavond gaan nadenken over het werk van de duivel, geef dat we dan inderdaad niet bang worden, wel alert wellicht, maar dat we zien hoe mooi en hoe goed het is dat uw Zoon, de Heer Jezus Christus, de duivel verslagen heeft. Dat we niet in angst gaan leven hierdoor, maar eigenlijk alleen maar bevrijder, omdat we des te beter weten hoe goed het is dat u de duivel verslagen heeft. Heere, zegen ons hier in de kerk en ook thuis. Geef ons aandacht, concentratie en dat op die manier de Bijbel ook begrepen wordt, maar ook dat het ons persoonlijk iets zegt. Dat het in ons hart ook toegepast wordt. Heere, dat kunt u alleen zelf door uw geest. En daarom bidden we u, kom met uw Heilige Geest hier in ons midden. Doorademt dat woord wat eigenlijk al van u doorademd is. En geeft dat het mag spreken. We bidden u dat niet uit verdiensten, maar uit genade. In Jezus' naam. Amen. Zoals u volgens mij al kon zien en ik ook gezegd heb, meen ik, staat Openbaring 13 centraal in deze dienst. Ik wil allereerst even iets zeggen over de aanleiding. In de gemeente Kampenveen waren er een aantal gemeenteleden, het waren er ook niet heel veel, maar goed, een aantal gemeenteleden die hielden zich nogal bezig met, nou ja, kritisch denken, zeg maar, kritisch christelijk denken rondom corona. En je ziet dan dat zij, onder leiding van anderen eigenlijk, onder andere met Openbaring 13 aankwamen, ook omdat daar dan zou staan dat het vaccin wat er nu is, het teken van het beest is. Wellicht kent u nu die, hoe heet dat, die glossie van Biedermann, eye-opener. Die gedachte, zeg maar ik had die glossie toen nog niet gelezen. Dus ik dacht, laten we dan dat gedeelte maar een keer gaan lezen en laten we het erover gaan hebben. En vandaar dat ik die nu ook meeneem, omdat inmiddels dat gedachtegoed wat breder geëtaleerd is en u er misschien ook kennis van heeft genomen. En dan is het goed om terug te gaan naar de Bijbel en te gaan kijken, oké, wat staat er nou echt en wat betekent dat dan? Vandaar Openbaring 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. En het beest dat ik zag leek op een panter en zijn poten waren als die van een beer. En zijn muil was als de muil van een leeuw. En de draak gaf hem zijn kracht, zijn troon en grote macht. En ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond, maar zijn dodelijke wond werd genezen en de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. En zij aanbaden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest en zeiden, wie is aan dit beest gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? En het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dit 42 maanden lang te doen. En het opende zijn mond om God te lasteren, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En het beest werd macht gegeven om oorlog te voeren tegen de heiligen en om hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam, taal en volk. En allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam, dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af. Indien iemand oren heeft, laat hij horen. Als iemand in gevangenschap voert, die gaat zelf in gevangenschap. Als iemand met het zwaard doodt, die moet zelf met het zwaard gedood worden. Hier is de volharding en het geloof van de heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde en het had 2 horens als die van het lam. Maar het sprak als de draak. En het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit En het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde voor de ogen van de mensen. En het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. En het maakt dat men aan allen, kleine en grote, rijke en arme, vrije en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens en zijn getal is 666. Tot zover de schriftlezing. Zalig zijn wij als wij dit woord horen en bewaren in ons hart. Nou, ik denk dat u wel merkt, Openbaring 13, dat kun je zomaar een wat bedreigend gedeelte vinden. Met al die beesten en nou ja, de macht van de duivel. Openbaring 13 wordt voorafgegaan door Openbaring 12. En dat is nou juist het gedeelte waarin de overwinning van de Heer Jezus heel duidelijk bezongen wordt over de duivel. En we zingen nu met ons hart of met onze mond een berijming van Openbaring 12. Weerklank 95 en we zingen de verzen 1 en 3. Weerklank 95, de verzen 1 en 3. We zingen straks als antwoord op de preek Psalm 56, vers 4. Psalm 56, vers 4. We staan bij beide beesten stil die in het gedeelte genoemd worden. En dan voelt u wel aan, dat doen we in vogelvlucht. Bepaalde details zal ik toelichten, bepaalde details niet. Eén belangrijk detail is dat getal 666. Daar doe ik nu verder helemaal niets mee. Dan bent u alvast gewaarschuwd als u net dacht, nou, daar wil ik er iets van weten. Dan zult u dat nu niet weten. Allereerst dus dat eerste beest. Als kind ging ik eens naar een feestje, het was in groep 8, van een vriendje. En dat vriendje geloofde niet. En volgens mij maakte mij dat al een beetje argwanend. We gingen nog wel film kijken en ik denk dat ik van tevoren al een beetje gewaarschuwd was. Hè, van, nou, dat is een onkerkelijk vriendje. Let een beetje op wat je doet. Dus ik zat al een beetje ongemakkelijk in mijn stoel volgens mij. En ja hoor, het was ook een film over een monster. Ja, dat voelde nou niet echt goed. Het was de film Godzilla, wie dat nog wat zegt. Ik heb hem daarna ook nooit meer gezien, maar de naam ben ik nooit vergeten. Ja, een film over een monster, ja, dat voelde nou niet echt alsof ik daar op de goede plek zat. En dat kun je wel herkennen, hè? Monsters, dat soort dingen, ja, daar moet je een beetje ver van houden. Misschien als kind, als jongere ook wel. Nou, dan lees je in de Bijbel, en laat nou juist de Bijbel hier in dit gedeelte een monster tekenen. Hè? Er staat beest, maar ik denk, als Openbaring 13 nu geschreven was, dat we zouden zeggen, het is een monster. Een monster. Nou, als je gewend bent om wat mee te tekenen of te schrijven, als kind misschien ook, zou je hem bijna eens moeten tekenen, dat monster. Nou, hoe ziet dat monster eruit? We staan bij de zee en de zee, dat is in het Bijbel heel vaak een plek van de demonen en van de duivel. Nou, dat wordt ook wel duidelijk. En je ziet in gedachten, zo wordt dat beschreven, dat dat beest ook echt uit de zee opkomen. Dus je ziet dan ook in de beschrijving allereerst zijn kop. Nou ja, kop, het zijn 7 koppen en 10 horens, waarschijnlijk niet per kop 10 horens, maar in het algemeen op al die koppen verspreid 10 horens. Horens, een teken van kracht. En dan zijn er ook nog eens diademen te vinden op die kronen. Diademen, een soort kronen, dus op die horens. Nou, als je die kop alleen al ziet, dan krijg je daar natuurlijk al een heel naar gevoel bij. Een beest met 7 koppen, dat ziet er niet uit. En dan als je de rest ziet, dat beest komt uit de zee op, dan krijg je wat meer gelegenheid om samen met Johannes naar dat beest te gaan kijken. En dan zie je zijn poten, dat zijn van die berenpoten, van die harige, stevige poten. Daar wil je niet mee te maken krijgen, zeg maar. En je ziet zijn lichaam, en dat is de bouw van een panter, zo'n lenig, snel lichaam. Je ziet zijn muil, nou ja, dat zullen dan 7 muilen zijn. Het is de muil van een leeuw, een krachtig beest, scherpe tanden. Nou, mocht je proberen dat beest te gaan tekenen, dan krijg je daar geen goed gevoel bij, denk ik. Dat heeft iets enorm bedreigends. Nou zijn wij Johannes niet, maar als wij Johannes zouden zijn, dan zou dit beest ons ook wel iets bekend voorkomen. Waarom? Nou, Johannes die krijgt in die openbaringen wel vaker, ja, hoe zou ik het eens noemen, nou ja, in elk geval van dit soort beestachtige verschijningen te zien. En in openbaring 12 heeft hij al een draak gezien. Die draak is symbool voor de duivel, daar komen we in dit gedeelte ook een keer tegen. En die draak, ja, hoe ziet die draak eruit? Die heeft ook 7 koppen, die heeft ook 10 horens. Dus waarschijnlijk is het ook heel duidelijk dat dit beest een soort kopie is van die draak. Dus die duivel, die maakt een soort kopie. Je ziet ook in vers 2, die duivel geeft dit beest zijn kracht en troon en grote macht. Dus het staat ook in het teken van de draak en het teken van de duivel. Alsof je zou zeggen, de duivel is toch een beetje een achtergrondfiguur, die zie je niet. Maar in dat beest wil de duivel dan toch een soort concrete, zichtbare kracht en macht in gaan zetten om zijn werk te doen. En daar is die kopie voor nodig. Nou, we moeten even goed aanvoelen met elkaar dat Johannes beelden ziet. Dus we moeten niet gaan denken, dat doen we denk ik ook niet, maar ik zeg het er maar bij, dat dit beest ooit letterlijk zo bestaan heeft of letterlijk zo bestaan zal. Maar de Heere God wil hier wel iets mee uittekenen, iets van de krachten en machten die er in deze wereld zijn. Die draak was dus al een beeld van de duivel. Die draak wordt ook verder beschreven, maar dan denken we ook niet dat de draak er zo uitziet. En dit is dan weer iemand, een beest in dienst van die draak. Ja, wat dan precies? Nou, dat is altijd goed om allereerst eventjes in de schoenen te gaan staan van de mensen die zo'n gedeelte als eerste tot zich namen. Die eerste brieven zijn wel bekend, dan heb je die 7 brieven aan allerlei gemeentes. Dat zijn gemeentes in Klein-Azië, zoals we dat noemen. Gemeentes die te maken hadden met een Romeinse overheersing. Dat is de achtergrond, dat zijn de mensen die dit plaatje te zien krijgen samen met Johannes en die daar wat mee moeten in hun dagen. Nou, je ziet dat plaatje voor je, ziet een soort beest, en dat beest is een beest, vers 2, van macht en kracht. Dat beest is dus een macht, een concrete macht in hun tijd. Ja, welke macht? Nou, misschien voel je het een beetje aan, als je zo wat doordenkt. Dat is de macht van Rome. Als Johannes dat beest ziet, en als die eerste lezers, hoorders iets horen van dat beest, dan zal het de bedoeling zijn geweest dat ze aan de macht van Rome denken. Rome lijkt wel een beetje op dat beest. Het is snel. Het is zo snel als een panter. Het heeft in een mum van tijd de toenmalig bekende wereld veroverd. Het is sterk, die leeuwenkop. Nou, daar kun je wel aan denken bij Rome. En Rome, ja, het krijgt af en toe wel een slag. zoals daar een kop eraf gaat, maar het herstelt zich ook altijd weer. Rome. Nou, wat maakt nou dat Rome in die tijd dan ja, wel te vergelijken is met een beest, een, ja, een monster, in dienst van de duivel? Nou, dat kun je in de versen 1, 5 en 6 vinden. Het wordt steeds op verschillende manieren gezegd. Laat ik vers 1 nemen, maar vers 5 en 6 komen die gedachten terug. Op zijn koppen is een godslasterlijke naam te vinden. Dit beest heeft een soort godslasterende functie. Hè? Vers 6 zie je dat. Hij opende zijn mond om God te lasteren, zijn naam, zijn tent, de tempel en hen die in de hemel wonen. Het is een godslasterlijke macht en laat nu nou net Rome in die tijd een hele godslasterende macht zijn. He, want die keizers, die eigenden zichzelf allerlei goddelijke titels toe. Je moest die keizer dan ook Kyrios noemen, heren. Terwijl de christenen hun Kyrios in Jezus vonden. Dus dat leverde een probleem op. He, dan voel je aan, daar zit een godslasterlijke macht achter. En vanuit het visioen wordt duidelijk, die macht van Rome, die zo godslasterlijk bezig is, ja, die staat eigenlijk in dienst van de duivel op dat moment. En niet dat al die keizers zichzelf nou zo bewust waren van de duivel. Zij waren geen christenen, dus ze geloofden waarschijnlijk ook niet in de duivel. Maar als je dit vanuit een geestelijk perspectief bekijkt, kun je dat zo zeggen. Toen, hè? Dus dan zitten we helemaal daar en toen. Maar goed, je voelt wel aan en als je een beetje op de hoogte bent van dat blad Eye-Opener of van andere van dat soort gedachtes, dan voel je wel aan, er worden natuurlijk op dit moment allerlei lijnen getrokken naar nu. Er zijn christenen, mede-christenen, zo wil ik ze ook wel noemen, vanuit dat perspectief spreek ik hier ook. Broeders en zusters, ik zou het zelfs zo willen zeggen, die zeggen ja, dat beest van Openbaring 13, ja, dat is nu in onze overheid te zien. Toen was Rome als een overheid, als een staat, een godslasterlijke macht, een beest. En nu? Ja, nu is dat onze regering. Of zit er nog een soort wereldregering achter onze regering die dat dan is? Nou, even terzijde. Op zichzelf vind ik het wel goed dat deze christenen proberen de Openbaring 13 te lezen en te kijken. Van, hé, zou dat ook wat kunnen zeggen? Want wij hebben in die coronacrisis met elkaar, en wij ook, dus ik zeg het ook zelf als kerk en kerkenraden, altijd heel erg de nadruk gelegd op Romeinen 13. De overheid is een dienares van God. En de overheid moet je daarom gehoorzamen. Ja, dat is ook Bijbel. Dus dat is ook prima. Alleen je hebt dus ook Openbaring 13. En je moet er dus als kerk, kerkenraad en dominee en christenen steeds wel alert op zijn. Ja, waar zit je nou precies? Kun je in deze setting gewoon zeggen, hè, Romeinen 13, deze overheid kunnen wij gehoorzamen? Of moet je zeggen, Openbaring 13, nee, deze overheid is een beest, is een macht, is een kracht in de handen van de duivel. Nou, als dat laatste het geval is, dan moet je de overheid zeker niet gehoorzamen. Althans, niet op alle vlakken. Nou, daar voel je een beetje de spanning, want als er dus christenen zijn, en u kent ze wel, u bent het misschien ook, dat weet ik niet, die zeggen, ja, maar dat beest is nu actief. Ja, dan voel je de spanning hè, die deze tijd meebrengt. Nou, nog iets meer over deze christenen. Ja, als je het blaadje van Jaap Dierman leest, dan zie je dat ook terug. Wat wordt er ongeveer gezegd? Nou, het idee is dat er een soort wereldmacht is onder leiding van bijvoorbeeld het World Economic Forum. Ik had er eerder ook nooit van gehoord. Maar ja, dat krijg je als je je in dit soort dingen verdiept. En ook de WHO en de VN. En die willen een soort Great Reset. Die willen een totale herordening van de wereld. En nou, als je op de VN-site kijkt, dan klopt dat min of meer. Want je vindt een lijstje waar de VN naartoe zou willen werken. Wat op zichzelf ook weer logisch is natuurlijk. Want als ze nergens naartoe zouden willen werken, kunnen ze zichzelf ook opheffen. Maar goed, dus er zit wel enige waarheidselementen in dat hele gedachte. Wat waarheidselementen, maar men plakt dat dan, hè? Dus het idee dat er een soort Great Reset komt, plakt men dan op Openbaring 13 en dan zegt men, zie je wel, dat is dat beest. Er is een soort wereldmacht gaan en je zult zien dat gaan ze ook op het gebied van geloof doen en nou, kijk uit. Ja, moet je daar Openbaring 13 zo klip en klaar toepassen op nu? Ik weet het niet, of ik denk het eigenlijk gewoon van niet. Waarom niet? Nou ja, allereerst denk ik, of dat is eigenlijk het belangrijkste, die hele Great Reset die dan wellicht door de VN gewild is, ja, dat is niet iets wat te maken heeft met iets van een geestelijke strijd. Ik zie daar zelf niks godslastelijks in. Ik zie in dat hele programma een aantal dingen waar ik als christen misschien wel wat vraagtekens bij heb, maar er zitten ook een heel aantal mooie dingen in waarvan ik zeg, nou ja, goed, wat is daar nou godslastelijk aan? Wat is daar nou het beest van Openbaring 13 aan? He, en deze christenen, die, ja, misschien bent u het ook, maar die gaan ook in hun denken een heel nauw verband aan met andere seculiere mensen, zeg maar, wat rechtse oppositiegeluid, die precies dezelfde dingen zeggen. Dus dan zouden wij als christenen en niet-christenen gezamenlijk een soort strijd hebben met een beest. Ja, dat lijkt me niet het plaatje van Openbaring 13. Openbaring 13, ja, wat dan wel? Ik zou zeggen, denk vooral aan een godslasterlijke macht als Noord-Korea. Nou, je moet wel heel veel lef hebben om nu in Nederland te zeggen dat onze overheid daarop lijkt. Ik zal niet zeggen dat het er niet een beetje op kan gaan lijken ooit, maar nu, op dit moment, is onze overheid toch geen Noord-Koreaanse overheid. Hè? Kijk, Noord-Korea is heel duidelijk, daar voert de overheid doelbewust een strijd tegen christenen om de heiligen, zoals dat hier ook naar voren komt, hè? Vers 10 bijvoorbeeld, om ze de gevangenschap in te jagen, om ze te doden. Dat is daar duidelijk. Maar ik zie niet in wat die hele Great Reset, als die überhaupt al waar is, daar twijfel ik ook aan. Maar goed, als het al waar zou zijn, wat dat dan te maken heeft met die geestelijke strijd van Openbaring 13. Volgens mij zijn dat twee heel verschillende dingen en moet je ze ook een beetje van elkaar vandaan houden. En toch, ik zei het net eventjes al, op zichzelf vind ik het dus wel goed om vanuit Openbaring 13 ook naar onze tijd te kijken. Nou ja, ik zei net al, ik denk niet dat onze overheid helemaal dit beest is. Maar je zou wel kunnen zeggen, al moet je dat wel heel voorzichtig doen, dus dat, ik zeg het nu wel, maar met enige voorzichtigheid, dat onze overheid trekken van dit beest krijgt. Dat beest is hier ook maar een geestelijke macht. En je zou kunnen zeggen, die is alle tijden actief. Op sommige plekken wat nadrukkelijker. En op sommige plekken misschien wat minder nadrukkelijk. Nou, Noord-Korea nadrukkelijk. Maar het is niet helemaal uit te sluiten dat in ons westerse cultuur, in Nederland, er ook iets van dit beest te zien is. Nou, ik hou dat niet bij corona en zo. Ik zou eerder zeggen, dat kun je een beetje zien in wat in ons land heel dominant wordt. Hè? Het idee dat je hier op aarde bent, dat zit toch achter heel veel beleidskeuzes, om jouw eigen, authentieke, persoonlijke keuzes te kunnen maken. En niets of niemand, ook de Heere God niet, mag jou daarbij in de weg staan. Hè? Het is de gedachte waardoor abortus heel erg geliefd is om daaraan vast te houden in deze tijd. Want je moet toch als vrouw de vrije keuze hebben om jouw eigen, authentieke keuzes te maken om dat te doen. Even los van dat het soms problematisch kan zijn rondom verkrachting, maar in het algemeen zit dat plaatje erachter. En als je sterft of als je terminaal ziek bent, dan moet je toch je eigen authentieke keuze kunnen maken om, nou ja, er ook eventueel een einde aan te maken. En hè, als je homoseksuele gevoelens hebt, dan moet je in onze manier van denken, moet je daar toch gewoon aan toe kunnen geven. Hè, ik snap heel goed, dat is ook ingewikkeld als je christen bent. En hoe zit dat allemaal precies? Maar ik hoop dat je aanvoelt dat in ons land dat echt gewoon allemaal moet. Dat is ook bijna een soort dogma. Je moet jezelf kunnen ontplooien ten koste van wat of wie dan ook. En soms, op sommige momenten, vind ik dat ook wel bijna een beetje een staatsideologie aan het worden. Zoals dat hier ook wel een beetje is. Dan denk ik aan wat er gebeurde rondom die REFO-scholen. Hè, met die verklaring. Je kunt van die verklaring vinden wat je wil. Ik zou hem ook niet helemaal precies zo opstellen, denk ik. Maar het feit dat onze samenleving daar zo agressief op reageert en dat we ook zelfs een premier hebben die zegt, nou, dat mag in ons land niet. Nou, daar zie ik misschien iets, let op, iets van de vijandschap van dit beest in. Maar we zijn echt niet in de setting dat je moet zeggen, dit beest dat is in volle allure aanwezig en breekt het einde aan of zo. Wat in sommige kringen dus wel gezegd wordt. Dat is het eerste beest. En ik denk dat hiermee eigenlijk al heel veel belangrijke beslissingen gevallen zijn, ook als we naar het tweede beest gaan kijken. Want we gaan nu naar het tweede beest kijken. En ik noemde net aan het begin een film. En dat doe ik nu weer. Dat doe ik denk ik niet voor niets. Want ik denk dat boek als Openbaring ook eigenlijk bijna een soort filmisch effect hebben. Je zou zo'n boek ook bijna kunnen verfilmen. Dan krijgt het, nou, dan komt het misschien al indringender binnen. Ik moest denken aan de film The Lord of the Rings, waarvan ik zelf eerlijk gezegd het boek beter ken, In de Ban van de Ring. Het is ook zo'n heel mythisch verhaal met allerlei monsterlijke en vage wezens. Een verhaal waar je misschien van tegen je kinderen zegt, nou, dat heb ik liever niet als je het kijkt. Terwijl het notabene door een christelijke schrijver ooit geschreven is. Een beetje in de trant van Lewis Narnia, en dat kijken we dan weer wel. Maar goed, maak vooral uw eigen keuzes, maar u begrijpt, ik kijk het wel, dus ik moet mezelf toch een beetje verdedigen. Maar in The Lord of the Rings, De Ban van de Ring, heb je eigenlijk twee gestaltes van het kwaad, en daar wilde ik even heen. Je hebt Sauron, en die is in die hele boek en in die film echt het ultieme kwaad. Hè? Dat is gewoon ontzettend duidelijk, dat is kwaad, dat is verkeerd. En als je voor Sauron kiest, dan weet je ook, ik maak een verkeerde keuze, ik word een dienaar van het kwaad. Maar je hebt ook een wat subtielere vertegenwoordiger van het kwaad, en dat is Saruman. Die ook allereerst ooit wel aan de goede kant heeft gestaan, maar in dat hele boek al aan de verkeerde kant staat. Maar die kan het allemaal zo verpakken en zo brengen, dat het kwade, waar hij eigenlijk bij hoort, dat het wel goed lijkt. Een kenmerk in dat boek is dat hij een hele verleidelijke stem heeft. Als je naar hem luistert, dan denk je dat hij gelijk heeft. Nou, politici willen daar ook wel eens gebruik van maken, ook in deze tijd. Dus let op, kijk altijd naar de inhoud. Dat is dan richting verkiezingen. Nou, daar moest ik aan denken, omdat we in Openbaring 13 het eerste gedeelte, zeg maar, Sauron hebben gezien. Het kwaad, heel duidelijk, in een hele concrete, zichtbare vorm, dat is duidelijk, dat kwade is verkeerd. Maar als je in vers 11 kijkt naar dat andere beest, dan schrik je daar niet van. Als je als kind dit zou tekenen, je zou dit beest tekenen, dan zie je een beest met twee horens als die van het lam, als van een lam. Dus wat zie je dan eigenlijk? Je ziet een lammetje. Nou, een lammetje. In Kampenvenen worden ze op dit moment veel geboren, het is lammertijd. Een lammetje, ja, daar schrik je niet van. Dat ziet er lief, vriendelijk, zacht uit. Dat ziet er ook helemaal niet kwaad uit. Je moet het maar weten vanuit Openbaring 13 dat het een beetje in dat teken van het beest staat, maar en van de duivel. Anders zou je het niet zien. Maar, vers 11, je kunt het wel horen, want als die gaat spreken, dan spreekt die als de draak. En de draak, dat is dan de duivel. Ja, dat wat ik net ook al noemde, dus de draak. Dus hij praat op een duivelse manier. Het deed mij denken, en ook commentaren, uitleggers, aan wat Jezus noemt wolven in schaapskleren. Hè? Valse profeten die een hele mooie boodschap lijken te hebben, waar je zomaar in zou gaan geloven. Maar van binnen zijn ze wolf. Nou, dat is hier het plaatje. Later wordt dit beest dan ook de valse profeet genoemd in Openbaring 13. Of in Openbaringen. Dus dit is de valse profeet. Ja, hij wordt wel in boeken erover, wordt hij de minister van propaganda genoemd van het eerste beest. Of de PR-machine van het eerste beest. Ja, dus het is eigenlijk een beest in dienst van het eerste beest. En dat eerste beest was weer in dienst van de duivel. Dus je ziet er een soort rijtje verschijnen van allemaal mensen die met elkaar te maken hebben. Bijna een soort drie-eenheid wordt het ook wel genoemd. En die derde, die is dus ook in dienst van het beest. Maar die is een beetje van de vriendelijke en de zachte en de lieve kant. Als een lam. Propaganda. Nou, waar moet je dan in die tijd aan denken? Dat is vrij helder waarschijnlijk. Ja, dus de keizer, en die keizer, ja, dat was had gewoon agressieve macht. En die was gewoon belust op macht en die was gewoon aan het strijden. Maar om die keizer heen was een soort cultus gebouwd, een heel geloof, inclusief priesters en dergelijke. En die waren er allemaal op uit om die goddelijke status van die keizer, om daar een soort aanbidding omheen te organiseren. Dus de duivel zet in die tijd ook religie in om mensen te binden aan dat eerste beest, wat dan ook weer in dienst staat van de duivel, dus om uiteindelijk mensen aan hemzelf te binden. Nou, heel concreet zie je dat dan weer in een land als Noord-Korea. Rondom die leiders daar is een hele cultus ontstaan, die mensen zijn bijna vergoddelijkt en wil je in dat land een beetje meedoen, dan moet je daar ook in mee, in die vergoddelijking van die leiders. Nou, dan heb je als christen natuurlijk een groot probleem. Nou, als je dus Openbaringen dat plaatje ziet en als je het plaatje van Noord-Korea ziet, dan zie je in beide gevallen dat dit beest, die valse profeet, ja, eigenlijk een soort andere religie is. Maar ik denk dat er ook wel wat ruimte in zit voor een verkeerde religie, verkeerde profetie binnen de kerk. Ook omdat dat een probleem was in de tijd van Openbaringen. Waarom? Nou, dat zie je in onze vertaling ook wel goed. Hij lijkt op het lam. En let op, onze vertaling heeft dat aangegeven met een hoofdletter. En dat is inderdaad wel opvallend, want Openbaring gebruikt heel veel het begrip lam voor Jezus. Het lam dat geslacht is van de grondlegging van de wereld af, dat is Jezus. Dus ik denk dat dat niet voor niets zo beschreven wordt. Dit beest lijkt op Jezus. Het is dus een soort namaak Jezus. Het is een soort nep-christendom. Het is een soort fake-geloof, net hoe je het wilt noemen. En dat maakt dit tweede beest voor ons nu ook wel spannend. Want dat betekent dus dat we vanuit de Bijbel, vanuit dit gedeelte moeten zeggen, je hebt christendom, maar er bestaat ook zoiets als een vals geloof. Valse profetie. En dat is allemaal, dat hoort ergens bij die machtsstrijd van de duivel met dat tweede beest. Ja, dat houden wij niet zo van, want wij zijn een beetje gewend geworden om tegen elkaar te zeggen dat we tenslotte toch allemaal in dezelfde God geloven. En dat we vooral geen grenzen moeten stellen. En ik snap dat ook wel, want dat is natuurlijk in het verleden veel te veel gebeurd. En je kunt zomaar het hokje en het vakje van een bepaalde kerkvorm helemaal verabsolutiseren. Dat kan allemaal. Maar er zijn natuurlijk ergens wel grenzen. En er kan een moment ontstaan dat je zegt, oh, dit is vals, dit is verkeerd, dit is valse profetie. Ik denk aan Paulus die in Galaten 1 gewoon heel fel van leer trekt en die tegen die mensen zegt, hè, bepaalde mensen die toch heel christelijk leken, bijna Joods, heel netjes, dit is een verkeerd evangelie, dit is een ander evangelie. En jullie zijn vervloekt als je dit leert. Nou, dat zouden we hem niet zo snel nazeggen. Hoeft misschien ook niet. Maar laten we daar een beetje alert op zijn als we dit beest zo zien opkomen. Nou, iets concreter. Wat zie je hier bij dit tweede beest? Dat tweede beest staat eigenlijk in teken van het eerste beest. Dat eerste beest is een beeld voor toen de staatsmacht, maar ik heb het nu wel doorgetrokken naar alles wat vijandig is richting het geloof. En ik heb de concrete toepassing gemaakt, dat ik zei, nou ja, iets van dat zelfverwerkelijking en dat authentieke zelf moeten zijn. Dat is dan misschien nu in Nederland dat beest. Kijk, waar gaat het mis, denk ik, als we in de kerk precies hetzelfde gaan vertellen. Als we hier in de kerk ook gaan vertellen dat je leven om jezelf draait en dat je leven om hier en nu draait en dat je van jouw leven moet maken wat je wil en dat je vooral ook van God de vrijheid en de ruimte krijgt om te doen en laten wat je wil, dat, dan zit je misschien ergens bij verkeerde religie, een valse profetie. En dan zit je bij dat plaatje van Openbaring 13. Nou ja, dat is dan aan jezelf om daar iets verder over na te denken. U begrijpt misschien dat ik zelf daar nog wel iets concretere toepassingen bij heb, maar dat vind ik niet voor op de preekstoel. Maar hè, dat is een beetje het plaatje. En ik heb dit even allemaal genoemd, want dit wordt in de hele, bijvoorbeeld de eye-opener, wordt dat eigenlijk een beetje overgeslagen. En dat had ik nu ook wel kunnen doen om alleen maar actueel te zijn, maar ik denk, nou, we lezen Openbaring 13 en dit is het tweede beest. Maar dan gaan we naar iets wat heel erg, nu op dit moment actueel lijkt te zijn, want dan heb je dat tweede beest en die staat in het teken van het eerste en die probeert dan mensen te winnen voor het eerste. En hij heeft daar een speciaal middel voor, zou je kunnen zeggen, vers 16, een merkteken. En dat is dan dat teken van het beest. Als u dat hele blad niet gelezen heeft en als u er maar net een beetje iets van gehoord heeft, dan kan ik mij voorstellen dat je gehoord hebt dat er christenen zijn die zeggen dat het vaccin het teken van het beest is. Nou, dat komt dus hier vandaan, Openbaring 13. Het vaccin zou dan dus volgens sommigen nu het teken van het beest zijn. Nou, u voelt al een beetje aan op het moment dat ik zeg, het hele corona gebeuren heeft niet zoveel met het beest te maken, dat ik hier dat natuurlijk ook niet mee ga vertellen. Maar eerst even naartoe. Toen, waarom toen? Nou ja, wat zou dan toen dat teken van het beest zijn geweest? Ga je allereerst afvragen. Hè? Want je moet Openbaringen, denk ik, en denk velen met mij, allereerst lezen in zijn tijd. Toen. En dan moet je altijd denken, oké, het gaat hier ergens over, maar wat zou dat dan toen betekend kunnen hebben? Ja, wat was dan toen misschien een teken? Wat was dan een manier waardoor mensen iets op hun rechterhand of op hun voorhoofd kregen en waardoor ze gebonden werden aan het beest? Hè? Want daar gaat het om. Vers 15, het werd een macht gegeven om een geest te geven aan het beeld. En het maakt, nou vers 16 en dan 17, dat niemand kan kopen en verkopen. Dus je wordt een soort gekoppeld aan het beest. Toen. En dat is meteen lastig. Want op zichzelf, dat merkteken, dat is een woord wat gebruikt wordt voor tatoeages. En uit die tijd is wel bekend dat slaven getatoeëerd werden. Want dan was duidelijk, je bent eigendom, je bent bezit. Dus als je gewoon even dit beeld zo letterlijk mogelijk neemt, niet omdat ik denk dat je het letterlijk moet nemen, maar om er een plaatje bij te hebben, dan heeft het iets in zich van een soort eigendomsbewijs. Dus het idee zou zijn dat tweede beest heeft een soort eigendomsbewijs in handen en die gebruikt hij om mensen te binden, om ze eigendom te maken van het duivel. Maar dan de ellende. We hebben eigenlijk geen idee of dat in die tijd nog iets concreets is geweest. Dat zou het wat makkelijker maken om de toepassing te maken naar nu. Maar we weten eigenlijk niets vanuit dat hele Romeinse tijdperk, waardoor die keizers of waardoor die keizercultus mensen zo concreet bonden aan zichzelf. En dus dan mag je wel verder denken, dan hoef je niet per se te denken aan een tatoeage of zo. Maar ja, ook niet iets anders. We weten dat gewoon niet. En om die reden denk ik, zelf en denk ook anderen natuurlijk, dat dit merkteken al meteen in die tijd echt hoogst symbolisch werd gezien. Dus dat ook die christenen toen bij dat merkteken niet gingen denken aan iets heel concreets, zo van oké, dan moeten we nu opletten, als we dat doen dan zitten we verkeerd, dan horen we bij de duivel. Nee, dat men toen aanvoelde en wist, en wij dan met hen, dat het niet iets concreets was, maar dat het echt pure symboliek is. Ja, waarvoor dan? Nou, voor de manier waarop de duivel werkt. He, die wil jou binden, die wil jou je handen beïnvloeden, dat wat je doet, die wil jouw denken beïnvloeden, dus wat je denkt, het voorhoofd. En zo is die duivel bezig jou te binden, eigendom te maken. Door jou helemaal te beïnvloeden, door die keizercultus heen, door die macht, die eerste macht heen. En zo, op die manier. Waarom denk ik dat nog meer? Omdat je in Openbaringen ook het zogenaamde zegel van de verdrukte tegenkomt. Dat is dan juist een soort beeld voor hoe christenen verbonden zijn aan de Heere God, door de Heere Jezus. Daar denken we ook niet aan iets concreets. Dan denken we misschien aan de doop, maar zelfs dat weten we niet zeker. Dus dat is meer een symbool, zoals dus dan heb je hier het teken van het beest, zoals de Heere God mensen aan zich wil binden door zijn woord, door de doop, door ze in de kerk in te lijven. Zo wil de duivel dat ook. En daar moet je voor opletten, dat die duivel jou gaat beïnvloeden. Nou, dat voelt u wel aan, denk ik, dat ik wat weg wil bij zo'n vaccin. Dat vind ik veel te concreet. Ook trouwens, omdat, hè, al zou je zeggen, dat zeg ik dus niet, maar al zou je zeggen, Openbaring 13, dat wil ik wel concreet nemen. Ik wil op zoek gaan naar iets wat dan nu misschien echt een heel concreet iets is, waardoor de duivel je zou willen binden. Dan vind ik dat vaccin een beetje een verkeerde oplossing. Want hier gaat het om een eigendomsbewijs. En een vaccin is geen eigendomsbewijs. Je kunt er wat verder over doordenken, dan kun je op een bepaalde manier dat ervan gaan maken of zo. Maar dat vind ik wel een beetje suggestief. Het is geen eigendomsbewijs. En dan nog iets, misschien dat u dat aanvoelt, maar ik noem het nog even bewust. Die christenen die Openbaring 13 zo lezen en die zeggen, nou let op, dat teken van het beest is nu duidelijk zichtbaar en laten we ons niet vaccineren, want dan ben je getekend. Of, nou ja, dat kan dan misschien nog net, maar kijk uit voor het vervolg. Kijk, die christenen zien Openbaring 13 ook heel sterk als een soort etappe, als een soort stap in de richting van de toekomst. Nou, ik hoop dat u een beetje met mij aanvoelt als ik Openbaring 13 steeds lees vanuit die tijd, dat ik het zo helemaal niet lees. Ik zie het als een profetie, als een beeld wat allereerst voor toen betekenis heeft en waar je nu naar meeluistert. Maar niet als een soort profetie die toen iets over een verre toekomst wou zeggen, over een vaccin bijvoorbeeld, waar men toen nog geen weet van had. Nee, het was voor toen. En als wij dan nu beseffen wat het toen ongeveer betekende, dan kun je er nu ook wat mee. Zo lees ik het. En ik denk dat dat ook de manier is natuurlijk waarop openbaringen gelezen moet worden. Goed, dat over dat vaccin, dan zit je echt bij het teken van het beest. En ik denk dus dat je met een gerust hart kunt laten vaccineren, althans, dan kun je natuurlijk nog allerlei andere gewetensafwegingen opmaken, maar dat je niet bang hoeft te zijn dat je daarmee opeens in handen van de duivel valt. Ik geloof ook niet dat dat helemaal de bedoeling was van bijvoorbeeld Jaap Dieleman, om het zo te zeggen, maar het heeft die angst wel opgeroepen. En die angst lijkt mij volkomen onterecht. Dat heeft de Heer God volgens mij nooit bedoeld toen hij dit visioen aan Johannes toonde. Tot slot. We hebben Openbaring 13 gelezen. En ik zei helemaal aan het begin van de dienst, Openbaringen wordt wel een troostboek genoemd. Nou, ik kan me best voorstellen dat je nou denkt, het is wel leuk dat dat gezegd wordt en ik heb het ergens nog opgeslagen, maar ik vind het helemaal niet troostvol. Het is een en al beesten. Het is in handen van de duivel. En je moet alert zijn. Je schrikt hier bijna van. Nou, alert zijn is denk ik ook goed. Dat is ook wel het idee van Openbaring 13. Dat we opletten op hoe de duivel ook nu werkt. Maar het is goed om te beseffen dat Openbaring inderdaad een troostboek is. En daarmee ga ik weer even terug naar Openbaring 12. We hebben net de berijming gezongen van dat gedeelte. En je zou het ook bijna een keer moeten opzoeken om een beeld ervan te hebben. Openbaring 12. Wat is nou de boodschap van Openbaring 12 in heel kort bestek? Nou, dit. Dat door het werk van de Heer Jezus die geboren moet worden, want daar lees je over in Openbaring 12, kerst. Door het werk van Jezus hij de duivel gaat verslaan. En de duivel gaat op een gegeven moment weer naar de hemel toe om daar toch proberen weer wat macht te krijgen. Maar daar wordt die duivel eruit gegooid. Dus die draak, hè, die al die beesten op laat komen, die duivel, die draak, die is al uit de hemel gegooid. Die heeft daar al geen macht meer. Hij kon altijd nog in de hemel komen, maar nu niet meer. Hij is verslagen. Hij moet daar weg. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Het lam wat overwonnen heeft. Dat is Openbaring 12. En als je nou Openbaring 13 leest, dan weet je als lezer, alleen wij wisten dat niet zo goed, denk ik, maar daarom noem ik het nu. Ja, je ziet dat die beesten wel actief en je weet wel dat de duivel met die beesten bezig is. Maar het zijn maar sluiptrekkingen. Hij is allang verslagen, hij heeft geen plek meer in de hemel en binnenkort heeft hij ook geen plek meer op de aarde. En natuurlijk, hij gaat nog wel rond als een briesende leeuw, hij doet nog wel even zijn best, maar ten diepste is hij al verslagen. Het is een hond aan de ketting, zou je kunnen zeggen. Hij kan wel hard blaffen en hij kan misschien zelfs nog wel bijten, maar ten diepste is hij al gevangen. En heeft hij geen macht. En zo mag je Openbaring 13 lezen. Niet om er bang van te worden. Maar om te weten. Christus heeft al overwonnen. En wie met Christus leeft. Wie van zijn genade leeft. Hoeft dan ook niet bang te zijn. Want die zal met hem overwinnen. Amen. We willen danken en bidden, laten we bidden. Heere God, Vader in de hemel, we komen tot u. En als we in gedachten dan omhoog kijken naar u in de hemel, dan weten wij dat Christus daar troont. Als overwinnaar. Het lam dat deze wereld in wilde gaan, waar we juist ook in deze lijdenstijd over nadenken. Om uiteindelijk zonde, dood en duivel te overwinnen. Heere, laat ons die zekerheid en die rust ook hebben. Juist ook als we misschien wat kunnen schrikken van een gedeelte als dit. Of van gedachten van anderen over dit gedeelte. Heere, help ons die rust te bewaren dat u al overwonnen heeft en dat we bij u ook veilig zijn. Wat de duivel ook doet of zou doen. Heere, we bidden u, help ons ook met een gewetensvolle afweging rondom vaccinatie. Dat we het vanuit oprechte motieven wel doen, of vanuit oprechte motieven, als het zo zou komen, niet doen. Dat we in ieder geval niet die angst hebben dat we daarmee in een geestelijke strijd een verkeerde afslag nemen. Heren, we bidden u ook. We hebben in deze dienst, en dat moest misschien ook wel een keer, wat makkelijk gepraat over andere christenen. En misschien hebben we ze daarmee deels ook onrecht gedaan. Help ons ook in eerlijkheid over hen te spreken. En als er iets verkeerd geweest is in hoe ik het heb gezegd of in wat wij hebben gedacht, wilt u dat dan genadig vergeven. Heere, help ons ook juist in deze tijd, in al die verschillende opinies die er misschien ook wel in de gemeente zijn, toch één in u, de Heer Jezus Christus, te zijn. Heere, help ons daarbij, want vanuit onszelf zijn we daartoe niet altijd zo geneigd. Wij denken liever in hokjes, vakjes. Maar help ons om zoveel mogelijk eenheid te zoeken en tegelijkertijd ook de grens te stellen waarbij het echt niet meer kan. Als er een verkeerd evangelie klinkt, om dat ook aan de kaak te stellen of om zelf ook te kiezen om daar niet naar te luisteren. Heer, als we tot u komen, dan bidden wij u ook voor de vervolgde kerk. Zij hebben te maken met een overheid wat echt beestachtig is, wat echt godslasterlijk is, wat zich echt richt tegen u. Heer, help ze in die strijd en dank u wel dat zij dan ook juist deze troost mogen kennen, dat u overwonnen heeft, maar geef ook dat ze uit dat geloof kunnen blijven leven. Want vanaf een kansel in Nederland dat zeggen en beleiden, en vanuit een kerk dat ook meezeggen en meebeleiden, is een stuk makkelijker dan dat het voor hen is. Heer, help ze daar dan bij. Heer, we bidden u voor onze maatschappij. Er is inderdaad wel wat polarisatie op het gebied van corona. En er zijn verschillende meningen en deels mag dat ook. En dat is ook niet erg, maar help ons als maatschappij, waar we ook zelf echt onderdeel van zijn, om ons niet te verharden naar elkaar. Zowel niet naar diegenen die het nu allemaal anders zouden willen zien, als naar diegenen die nu de overheid zijn en die dit beleid uitstippelen. Heere, zegen daar ook de verkiezingen die komen. Geef dat die verkiezingen ook tot heil zijn van ons volk. En als we dat bidden, dan bidden wij u ook. Geef dat de verkiezingen zo mogen lopen dat er in de Tweede Kamer ook meer ruimte is voor een getuigenis van uw naam. En voor een getuigenis van het heilzame van uw geboden. Heere, zegen daarom ook in het bijzonder de christelijke politiek. Geef dat zij veel stemmen zullen krijgen, zodat uw naam ook de eer kan krijgen in de Tweede Kamer en daardoor ook in ons land. Heere, we komen tot u en we bidden u ook voor onszelf persoonlijk, in alles wat ons bezig kan houden. Heere, dank u wel als we in dankbaarheid hier zijn of thuis mee verbonden zijn met deze dienst. Als er heel veel goeds is, ook in deze tijd. We bidden u tegelijkertijd, als deze tijd ons misschien zwaar valt, of als er ander verdriet is, andere moeite. Heere, wees ons dan nabij en geef dat we mogen zien dat uw goede tierenheid ook altijd weer hoger reikt dan al onze problemen. Dat is soms wel een zoektocht en help ons daar dan bij. Heere, zo komen wij tot u en we bidden u ook voor de gemeente. Zegen de kerkenraad, zegen de gemeente ook in deze tijd. Toch een vreemde tijd waarin het moeilijker is om gemeente te zijn. Heere, geef eenheid, geef verbondenheid en geef dat uw woord ondanks alles toch rijk vrucht mag dragen. Heere, als wij tot u komen, dan beseffen we van al deze gebeden dat we geen reden hebben om tegen u te zeggen dat wij het verdienen dat u naar ons luistert. En daarom komen wij tot u als ootmoedige mensen, als schuldige mensen die niets verdienen. En we bidden dit alles in de naam van uw Zoon, de Heer Jezus, die ons heeft leren bidden, onze Vader die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Ons slotlied is op toonhoogte 259 en we zingen de versen 1 en 2 waar we zingen over de overwinning van het lam. Op toonhoogte 259 de versen 1 en 2 en daarvoor bent u, maar dat geldt dan misschien vooral thuis, maar hier misschien ook, dat weet ik even over niet, als ik het goed heb in de gelegenheid om uw gaven te geven. En die gaven vormen een belangrijk onderdeel van de eredienst, dus van harte aanbevolen.
toe alle eer. Hij is het lam dat regeert tot in eeuwigheid. Zijn woord is macht, heeft ons vrijheid gebracht. Wij aanbidden, wij knielen voor Jezus. Groot is zijn troon, eeuwig zijn kroon. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Gloria God, gloria God, gloria God, gloria God. Kondigt het aan door de kracht van zijn naam, heel de aard wordt vervuld van zijn glorie. Satan, hij beeft, want hij weet, Jezus leeft. Hij is verslagen, het lam troont voor eeuwig. Jezus is Heer, Redder en Heer. Overwinnaar zal hij zijn, over zonde, dood en pijn. Heel het rijk der duisternis, weet wie Jezus Christus is. Hij is de hoogste Heer. Gloria God, gloria God, gloria God, gloria.
We verheffen onze harten en we ontvangen de zegen van de Heere. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.